Dit is Ouder en Wijzer. Over geldzaken. Een podcast van Anbo PCOB.
Hartelijk welkom bij deze podcast die draait om koopkracht, AOW en aanvullend pensioen. U weet het, er ligt een regeerakkoord, er is een nieuw kabinet en de vraag is, wat betekent dat voor uw portemonnee? Hoe moeten we de voorgenomen maatregelen uitgelegd krijgen? Hoe kijkt Anbo PCOB naar wat er nu in Politiek Den Haag wordt besproken? We gaan het allemaal heel netjes en begrijpelijk voor u op een rij zetten. En wie zijn we? Nou, de heren zitten tegenover mij. Martin Visser, welbekend economisch commentator, verslaggever bij de Financiële Telegraaf, maker van de podcast Kwestie van Centen en heel vaak te zien als duider van financiële situaties en nieuws op tv. Martin, leuk dat je hier bent bij de Anbo PCOB.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, waarschijnlijk de eerste keer?
Ja, niet in dit pand. Ik ben eens een keer voor een interview geweest, maar in de podcast wel voor het eerst, ja.
Leuk. En Alex van Scherpenzeel, beleidsmedewerker bij Anbo PCOB, oftewel iemand die hier wel regelmatig aanwezig is. Financiën in zijn portefeuille en ook degene die anderen weer traint. Of het nou gaat over een belastingformulier waar we het over gaan hebben, hoe je met koopkrachten om moet gaan. Jij bent de financiële man.
En ik ben hier niet voor het eerst.
Nee, jij bent hier dus niet voor het eerst. Nee, gelukkig maar. Contact, visueel contact met Alex is mogelijk bij de Anbo PCOB. Nou goed, ik zei het al, aanvullend pensioen, daarover gaan we het hebben. AOW en we starten met de koopkracht. Ja, Martin, koopkracht, dat is dus de financiële kracht die je hebt om iets te kopen. Dus wat kun je vandaag voor 10 euro aan brood kopen bij de bakker? Hoe lag dat gisteren en hoe is dat morgen?
Ja.
Als je nu kijkt, er is al veel over gediscussieerd en gesproken, maar zet het eens voor ons op een rij vanuit jouw perspectief. Hoe zie jij met het huidige voorgenomen beleid de koopkracht van ouderen?
Ja, nou kijk, het grote vraagteken op dit moment is nu nog hoe die vrijheidsbijdrage gaat uitpakken. Dit is niet specifiek voor ouderen, die geldt voor iedereen. Maar ook voor ouderen zal het relevant zijn, want dat is eigenlijk gewoon een belastingverhoging. En dat gaat op een technische manier verrekend worden in de inkomstenbelasting. Dus dat maakt het heel erg uit hoe ze dat precies gaan doen. Dus dat is eigenlijk nog een groot vraagteken. Burgers betalen 3,4 miljard uiteindelijk met z'n allen. En de eerste pluk komt al volgend jaar en de rest komt het jaar erop. Dus dat is even afwachten, hoe gaat dat uitpakken voor alle verschillende inkomenscategorieën en dus ook voor ouderen?
Ja, dan zeggen we heel vaak, als je kijkt naar de koopkracht, maar dan wordt altijd de gemiddelde koopkracht besproken. Dan gaat die er of wel op vooruit of niet op vooruit of blijft gelijk.
Ja, bij de presentatie van het regeerakkoord is gezegd dat de koopkracht stijgt, maar dat moet allemaal nog maar blijken. Dan ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat is. En wat je dan gaat krijgen, die doorrekeningen, dat Centraal Planbureau, die kijkt naar de gemiddelde koopkracht voor iedereen, maar niemand is gemiddeld, dus dat zegt eigenlijk niet zoveel.
Zie je dan ook dat de koopkracht voor ouderen wellicht anders ligt dan
zeker
de gemiddelde koopkracht?
Ja, want die wordt dan uitgesplitst. Ze splitsen het uit naar inkomenscategorieën, maar ze splitsen het ook uit naar werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. En wat je de afgelopen jaren, heel veel jaren, hebt gezien, is dat de koopkracht van gepensioneerden vaak achterblijft. En dat had dan vaak te maken met het uitblijven van indexeren van pensioenen. Dus we hebben in dit geval over ouderen als gepensioneerden. De groep ouderen is natuurlijk iets breder dan dat. Daar gaan we natuurlijk ook even over hebben, de oudere werknemer. Maar dat heb je heel veel jaren gezien. En nu is er wel, we zitten wel in bijzondere jaren, omdat nu heel veel pensioenfondsen bezig zijn over te stappen op het nieuwe stelsel. Ja, dat heeft het regeerakkoord als zodanig niet zoveel impact op. Maar dat is denk ik voor heel veel ouderen eigenlijk een veel belangrijker moment voor hun koopkracht dan dit hele regeerakkoord. Wat doet jouw pensioenfonds? Gaat die over in het nieuwe stelsel? En krijg je daarbij eventueel een bonus tussen aanhalingstekens? Ik zeg tussen aanhalingstekens, want wat ze verdelen zijn de buffers. En die hebben we uiteindelijk allemaal met elkaar zelf natuurlijk
opgebouwd. Ja, komen we straks even op te spreken.
Ja. Ja. Dus dat is een belangrijk aspect van de koopkracht voor komend jaar. Ja, en verder, ik noem het natuurlijk altijd de oudere werknemer. Ik denk dat voor heel veel mensen ook heel relevant is wat er gaat gebeuren rondom de WW en rondom de WIA. Dus werkloosheid, arbeidsongeschiktheid. Er zijn best wel zorgen dat naarmate mensen ouder langer moeten blijven werken, dat niet elke oudere werknemer dat dan ook in gezondheid haalt, die finishlijn van het pensioen. Ja, en als tegelijkertijd werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden versoberd en korter gaan duren, kan het, ja, als jij toevallig werkloos of arbeidsongeschikt raakt, een enorme impact hebben op jouw, ook op jouw financiële plaatje.
Alex, ik heb het gevoel dat jullie bij de AMBO PCOB denken, er komen wat donkere tijden aan, als ik Martin zo hoor. Want het is een stapeling van maatregelen.
Ja, zeker. En dat komt eigenlijk ook, en Martin zei het al, wordt vaak met Prinsjesdag, gepensioneerden gaan er gemiddeld zoveel procent op vooruit of achteruit. Maar ja, de gemiddelde gepensioneerde bestaat niet. Kijk, als je, wij hebben in onze achterban mensen die alleen van de AOW rond moeten komen. En er zijn natuurlijk ook mensen die 40 jaar bij dezelfde werkgever hebben opgebouwd en een heel goed aanvullend pensioen hebben opgebouwd.
Of de verhalen, ja, van dat, die babyboomers die
precies, doof, maar, en he, dat zijn twee totaal verschillende soorten tussen aanhalingstekens, ja, gepensioneerden. Maar die worden een beetje in de koopkrachtplaatjes over één kam geschoren. En dan komt er de gemiddelde. Maar dat kan voor diegene bijvoorbeeld met een lage inkomen, kan het heel anders uitpakken. Die ziet dat gemiddelde niet in zijn portemonnee terug. Die zegt, hé, dat klopt niet in mijn... En dat vind ik wel het vervelende met die koopkrachtplaatjes. Dat, ja, is, er wordt heel veel, ik noem maar even op, getamboureerd. Maar eigenlijk zegt dat degene die aan de ontvangende kant staat niet zoveel.
Geeft wel een richting.
Een richting.
Maar dat is het dan ook. Ja. Want je natuurlijk bent gepensioneerd. Ik heb gezien, ik noemde die aanvullende pensioenen al. Dat mensen die natuurlijk alleen AOW hebben, dat zijn in Nederland gelukkig niet heel veel mensen. Nee. Die groep is bescheiden. Nou, daar is de armoede onder ouderen in Nederland ook echt wel laag. Maar goed, mensen die erin zitten, die hebben natuurlijk geen vetpot.
Nee.
Maar die AOW is dan toevallig de afgelopen jaren flink gestegen, omdat, ja, de minimumloon verhoogd is. En juist mensen met een aanvullend pensioen, die dus iets meer te besteden hebben, ja, die zagen de koopkracht van het aanvullend pensioen enorm onder druk staan al jarenlang. Dus
in feite, alle berichten die je hoort over koopkracht, die moet je heel erg vertalen naar je eigen situatie. Ja, maar dat is heel moeilijk, want dat plaatje heb je niet voor jezelf.
Nee, dat maakt het ook heel lastig. Dat zijn, in die zin zijn natuurlijk allemaal gemiddeldes. En dat is voor ons, als voor de krant, ook lastig om mee om te gaan. Het geeft wel een richting, maar het zegt dus niet alles. En je wil dat eigenlijk steeds verder uitsplitsen.
Ja.
Nou, ergens houdt het ook op. Op een gegeven moment heb je de koopkracht van 18 miljoen Nederlanders en dan heb je geen overzicht meer.
Maar mag ik gewoon met jullie eens een paar maatregelen, voorgenomen maatregelen? Want het is vandaag 9 februari dat we deze podcast opnemen. En we weten het, in politiek Den Haag kan er van alles en nog wat veranderen. Maar even een aantal punten, een aantal voorstellen langslopen die effect gaan hebben. Allereerst natuurlijk het eigen risico. In het coalitieakkoord staat dat het verplichte eigen risico omhoog gaat naar €460 in 2027. En dat er tegelijk, wat zij noemen, een plafond komt van €150 maximaal per behandeling. Misschien is het goed om dat nog even kort toe te lichten, Martin.
Nou, wat men doet is dat ze de halvering die in de pijplijn zat van eigen risico, die draaien ze weer terug. En vervolgens gaan ze hem verhogen. Met als argument, ja, we hebben heel lang dat eigen risico van €385 bevroren, jarenlang. En normaal gesproken zou dat meelopen met de inflatie. Om iets daarvan weer in te halen, gaan ze hem verhogen. Maar omdat men zich ook wel realiseert dat sommige mensen soms met één bezoek aan een arts of een ziekenhuis in één klap het hele eigen risico kwijt zijn. En dat vaker voor mensen misschien een groter probleem is dan dat bedrag op jaarbasis.
Want ze moeten op dat moment dat
precies, ophoesten. Moet je dat meteen aftikken. En komt er een maximum van €150 per behandeling. Dat betekent dat je per keer dat je moet betalen max €150 betaalt. Maar op jaarbasis blijft het nog wel die 385 en straks dus €460. Dus dat blijft hetzelfde.
Hoe moeten we dat zien? Ik weet dat jij ooit wel eens dat halveren hebt bekritiseerd.
Ja, zeker.
Want het is gewoon een verkeerde prikkel.
Ja.
Is dit wel een goede prikkel? Want eigenlijk zit er altijd de gedachte achter, kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet naar de zorgverlener loopt als het niet nodig is?
Ja, kijk, en ik weet dat het niet heel populair is, maar Nederland kent van heel veel Europese landen by far het laagste percentage eigen betalingen in de gezondheidszorg. Dat betekent niet dat we omhoog, want dat is geen argument in zichzelf. Maar om even te laten zien, we hebben absoluut geen asociaal zorgstelsel. Een halvering van het eigen risico was in mijn optiek een onzalig idee, omdat we juist willen voorkomen dat de zorgkosten uit de hand gaan lopen met de vergrijzing. En we willen juist ervoor zorgen dat je kan borgen dat er goede gezondheidszorg overeind kan blijven, ook voor de komende decennia. En dit was echt een beweging de andere kant op. Nu heb je natuurlijk het probleem aan mensen die het niet kunnen betalen, die chronisch ziek zijn. Dus je moet ervoor zorgen dat alle regelingen in de lucht blijven die specifiek die groep wel bereiken. Dus dan hoef je niet heel Nederland te laten profiteren van een lager risico, maar je probeert die groep te bereiken. Nou, dat lukt wel of niet, dus dat is wel kwetsbaar natuurlijk. Dat realiseer ik mij ook wel. En je hebt natuurlijk wel de mensen die het niet kunnen betalen. Dus daarom is die tranches, dat je max €150 per behandeling kwijt bent, is al een poging. Ook dat is voor sommige mensen natuurlijk een hoop geld. Maar ik denk dat het gewoon onhoudbaar is om in het licht van de toenemende kosten van de zorg om precies deze beweging te maken.
Dus, maar goed, ouderen hebben vaker zorg nodig. Alex, ja, hoe staan jullie daar tegenover?
Nou, mensen met een hoge zorgvraag, dat zijn meestal ouderen, maar er zitten ook jongeren tussen. Die zijn, of ze dan in een partje van 150 euro per keer of in één klap, die zijn toch dat volledige bedrag kwijt. Kijk, een heleboel zorgverzekeraars bieden overigens nu al een regeling aan dat je het eigen risico, als je dat aanspreekt, in termijnen kunt betalen. Ook dan ben je het hele bedrag kwijt over een heel jaar gezien. Maar dan klapt het wat minder hard in de portemonnee, en vooral mensen met een lage inkomen. Ik ben ooit eens een keer bij een symposium geweest toen het eigen risico werd ingevoerd. Toen was het nog 150 euro per persoon. En toen moest ik mensen die daarover nagedacht hadden, en ook directeuren van zorgverzekeraars, wijsmaken dat je een echtpaar hebt met alleen AOW. Als die in januari of februari hun volledige eigen risico kwijt zijn, was hun 300 euro, dan was gewoon een substantieel deel van hun maandinkomen. Nou, dat besef is er vaak niet wat voor impact het heeft. Nou, nu is het 385 euro. Als je met z'n tweeën bent en je hebt met z'n tweeën 1000 euro AOW, dus 2000, is dat echt een hele smak geld.
Het is vaak de buffer, hè, die je hebt.
Ja, ja. Die spreek je. En er zijn wel allerlei compensatiemaatregelen. Er zijn gemeentes die zorgverzekeringen aanbieden voor mensen met een laag inkomen, waar het eigen risico is mee verzekerd. Maar ja, dat moet ook betaald worden. Dat Martin net zei, de halvering van het eigen risico. Gek genoeg waren wij daar niet voor, want dat betekent dat iedereen dan meer zorgpremie moest gaan betalen. Dus ook mensen die nooit wat mankeren. En ik vind aan de andere kant, ik ben het eens met een prikkel om te voorkomen dat mensen onnodig naar de arts gaan. Maar wat ik zie in de praktijk, dus mensen die eenmaal het eigen risico hebben volgemaakt, dat ze geen enkele drempel meer ervaren om toch maar, oh, het kost me toch nu niks meer, ik ga maar naar de dokter. Terwijl ze dat misschien daarvoor niet hadden gedaan. Dus het is een beetje een balans. Het werkt ongetwijfeld. Ik heb al gezegd, toen het werd ingevoerd, dit gaat alleen maar geld kosten. Maar de waarheid is anders inmiddels. Is mij ook gebleken, het bespaart inderdaad wel zorgkosten. Dus die kosten van de vergrijzing, die druk je wel een beetje. Maar moet aan de andere kant ook, door de vergrijzende samenleving, zullen de zorgkosten alleen maar toenemen. En ik vind dat een gegeven en geen probleem. Dus het probleem is hoe je het gaat oplossen. Ja. Dat is het probleem.
Een andere financiële maatregel die effect heeft op de koopkracht, dat is dat de schijven van de inkomstenbelasting en de heffingskortingen niet volledig worden aangepast aan de inflatie.
Ja.
Dus je hebt je valt iets eerder in de andere hoge tarief. Hoge tarief,
ja, daar begon het ook mee. En daarvan is even de vraag, hoe pakt dat precies uit? Dat noemen ze een tabelcorrectie. En ja, dus er zit een hoop techniek achter, maar ja, het is gewoon een belastingverhoging. En die noemen dan een vrijheidsbijdrage. Ja. En op zich is er een beetje voor te zeggen. Ik denk dat heel veel mensen zich realiseren, nu wij als Nederland samen met Europese landen ervoor gekozen hebben om fors meer in defensie te gaan steken, omdat we op dat gebied niet zo afhankelijk willen zijn van Amerika, is het wel begrijpelijk op zichzelf dat de politiek zegt, oké, maar dan moeten van alle kanten moet daar financiële middelen voor komen. Nou, dat doen ze onder andere door te bezuinigen, maar ook door de belasting iets te verhogen. Nou, of we het nou leuk vinden of niet, ik vermoed dat heel veel mensen dat wel begrijpen. Maar de vraag is, hoe pakt dat uit?
Het stapelt zich allemaal op, hè, die maatregelen. Want er is nog een andere maatregel. In het coalitieakkoord is afgesproken dat die aftrek specifieke zorgkosten in de inkomstenbelasting per 2028 verdwijnt. Wat betekent dat, Martin?
Nou ja, dat zijn zorgkosten die niet onder de verzekerde zorg vallen. En dat is een aftrekpost voor de belastingen. Met name ouderen en chronisch zieken kunnen nog allerlei kosten die ze maken. En de gezondheidszorg, dat kan heel uiteenlopend zijn. Afhankelijk van bepaalde inkomensdrempels kunnen zij aftrekken van de belasting. En wat in het regeerakkoord gedaan wordt, is daar een streep doorheen zetten. Uit studies bleek ook wel dat het niet helemaal effectief was. Niet dat het terecht kwam daar waar het terecht zou moeten komen. En waren er advies om dat naar de gemeentes over te hevelen.
Ja, want welke kosten zijn het met name? Martin zei net al, ja, maar kan je kosten, dat specificeren voor de ouderen?
Zorgkosten die de zorgverzekering niet dekt. Dat kan bijvoorbeeld zijn de aanschaf van een hoorapparaat. Als jij de zorgverzekeraar die vergoedt binnen een bepaalde klasse, maar als jouw aandoening, als je daarvoor geen passend hoorapparaat, dan vergoedt de zorgverzekeraar niks. En dan moet je zelf ophoesten. En dat zijn andere dingen, reiskosten naar het ziekenhuis of zo. Of als je slechte aanvullende verzekering hebt, dat je maar 3/4 betaalt, of je bent bij een niet gecontracteerde zorgverlener. Nou, dat stapelt op. En met in het kader van het regeerakkoord, wij helpen dus onze leden met de aangifte inkomstenbelasting. Nou, ongeveer 85% daarvan heeft aftrek specifieke zorgkosten. Is het bij de een is het 100 euro, maar er zijn ook mensen die honderden euro's terugkrijgen.
Maar ik hoor dat Martin zegt, van ja, wat men hoopt is dat voor een deel dat wordt overgenomen door de zorg van de gemeente. Ja. Verwachten jullie dat dan ook, dat gebeurt?
Want het is een aantal jaar geleden is dat ook gebeurd, of althans een poging gedaan met de wet tegemoetkoming tegemoetkoming. Ik kan het nog steeds niet in één keer zeggen. Wet tegemoetkoming, chronisch zieken en gehandicapten.
Er zitten wel veel G's in, ja.
Ja, het was toen iets met ook met de WMO. En toen is er gezegd, nou, we geven de gemeente geld. Want die weten, Martin zegt, die weten beter dan de overheid waar onze chronisch zieken en gehandicapten zitten. Maar dat was geen geoormerkt geld. Dus er ging de gemeente er ergens anders aan uitgeven. Dus de chronisch zieken en gehandicapten bleven dus met lege handen achter.
En dat verwachten jullie
ik
nu
ben
ook?
Ik ben daar niet helemaal... Tenzij men geleerd heeft van die regeling, dat ze het nu wel een beetje beter gaan. Maar dat zou in ieder geval wel dichterbij. Is wat ons betreft niet zo moeilijk.
Alleen ja, en hoe het in uitdrukking gaat, moet ik ook een beetje blijken. Hè? Ja. Bedoel, nu bij de fiscus is het relatief makkelijk. Je bewaart je bonnetjes, je geeft het op.
Ja, precies.
En de fiscus controleert als ze het vermoeden hebben dat het niet in de haken is. Ja. Ja, hoe dat gemeentelijke loket eruit gaat zien, dat vraag me eerlijk gezegd ook af. Ja. Of de gemeente ook die mensen ook allemaal kent. En hoe ze dat dan financieel gaan regelen.
Nou ja,
ben wel benieuwd.
En of je de weg naar het loket kunt vinden. Dat zien we heel
en
vaak.
Of je de regeling begrijpt. Of het per gemeente niet heel erg gaat verschillen. Nou, dus ik begrijp het aan de tekentafel, begrijp ik de gedachte wel. Maar ik denk dat die fiscale regeling vrij simpel was. Ik bedoel, een belletje naar de ANBO en die help je even en klaar.
Jullie hebben ook gevraagd aan de Kamer van zorg ervoor dat deze maatregel van de tafel gaat. Maar vooralsnog moeten we er rekening mee houden.
Ja, het staat in het regeerakkoord. Dus er moet nog een heleboel water door de Rijn wil dat praktijk worden. Maar ja, het staat erin. Dus het voornemen is er. Dus,
nou, er staat ook het een en ander in wat de gemoederen ook flink bezighoudt. En dat gaat over de AOW. Ja, Martin, ik denk, zolang jij financieel deskundige bent, zijn er volgens mij discussies geweest over de AOW.
Zeker, ja.
Ja, die moet. Het is natuurlijk ook een terechte discussie. We moeten hem betaalbaar houden. Het is toch wel, zoals de AMBO PCOB vaak zegt, het fundament onder een redelijk goed leven als je ouder bent. Kan jij eens aangeven, nou, misschien zijn het wel te veel, dus kies er een paar uit, maar welke plannen jij denkt, waarvan jij denkt dat ze op tafel hebben gelegen bij de gesprekken over het coalitieakkoord, die dus ook weer van tafel zijn verdwenen.
Ja, dat is iets wat Henri Montebal van het CDA natuurlijk zei. Die ging er prat op dat de AOW ongemoeid bleef in de regeerakkoord, zei hij. En toen dachten we, nou, maar die leeftijd dan. Maar daarmee bleek ook wel dat er ook andere ideeën op tafel lagen. Ja, de twee meest voor de hand liggende is toch de koppeling loslaten tussen AOW en minimumloon. Of de koppeling veranderen.
Want dan hadden we, als we dat nu al hadden gedaan, dan hadden we dus niet die verhoging van de AOW gehad de afgelopen jaar.
Wat het bijzondere is, de AOW is gekoppeld aan het minimumloon. En om de positie van de laagst betaalde werknemers te verbeteren, is minimumloon de afgelopen jaren met een paar forse extra sprongen gestegen. En daarmee is ook de AOW meegestegen. Prettig voor mensen die een AOW hebben. Maar daarmee is die AOW als zodanig wel behoorlijk hard gegaan. Harder dan in normale tijden, zeg maar. De politiek durft er niet aan om die koppeling bij die specifieke verhogingen los te laten. Want dat is ongeveer politieke zelfmoord.
Maar dat heeft dus nu waarschijnlijk ook weer op tafel gelegen.
Ja, en dat heeft ook wel heel veel geld gekost. En het nu zeggen van, nou, om die koppeling alsnog anders te gaan doen, heeft men denk ik ook uiteindelijk niet aangedurfd. Ik vond het interessant, ik had een afscheidsinterview met de nieuwe directeur in het najaar. En die zei, ja, wat mij betreft, dat is een oud SP'er, wat mij betreft had die koppeling er niet hoeven zijn. Want er waren specifieke redenen om de minimumloon te verhogen. En die gold niet per se voor de AOW. Maar goed, ik denk dat heel veel mensen met alleen de AOW blij zijn dat ze wel gevolgd zijn. Een andere is de fiscalisering van de AOW. En dat betekent zoveel als dat eigenlijk alle gepensioneerden gewoon meebetalen aan de AOW. Mensen die meer aanvullend pensioen hebben, meer. En mensen met alleen AOW dan de facto niet.
En dat doe je dan met je belastingpercentages.
Ja, kijk, en nu is het zo dat van ouds wordt de AOW betaald uit de AOW-premie. Die komt uit de eerste schijf van de inkomstenbelasting. En dat deel van 17,9% AOW-premie betalen gepensioneerden niet. Alleen om de AOW betaalbaar te houden is al een heel aantal kabinetten geleden, in de tijden van Bos en Balkenende, besloten om die AOW-premie te maximeren. En als dat niet genoeg was om de AOW van te betalen, dan moest de rest uit de algemene belastingmiddelen komen die door alle Nederlanders worden opgebracht, inclusief gepensioneerden. Inmiddels hebben we het kantelpunt al bereikt dat meer dan de helft van de AOW wordt gefinancierd uit de belastingen en iets minder dan de helft uit de AOW-premie. Maar je zou kunnen zeggen, voortaan betalen gepensioneerden net zoveel belasting als werkenden en dan heb je de facto de AOW helemaal uit de belastingmiddelen betaald. Dat zou je dan geleidelijk doen. Maar dat betekent dat het belastingvoordeel wat gepensioneerden nu hebben, waar ze natuurlijk ook in hun financiële planning op gerekend hadden, die zouden helemaal komen te vervallen. Dat heeft men toch ook niet aangedurfd. En toen kwam men uit bij de leeftijdsverhoging. En dat is een knop waar je vrij makkelijk aan kan draaien.
Ja,
en
wat het is
bakken
alleen
met geld oplevert.
Ja, want waar de verontwaardiging over ging was... we hebben in 2019 eindelijk een nieuw pensioenakkoord gesloten. En daar stond aan, we morrelen voorlopig niet meer aan die leeftijd. Dus daar was iedereen wel boos over. Jij zegt, is het begrijpelijk, want het levert veel geld op?
Nou, ik snap de redenering, ik ben het alleen niet meer eens. Ik begrijp sommige bezuinigingen op de sociale zekerheid... hoe pijnlijk ook, begrijp ik nog wel... Ik denk dat je sociale zekerheid ook activerender wil maken. Mensen niet te lang in een uitkering, maar vinden AOW echt van een andere orde. Ik vond een hele charmante oplossing waar toen in 2019 voor gekozen is. Dat je zegt, nou, elk jaar dat we gemiddeld genomen langer leven, daarvan moet je 8 maanden werken en 4 maanden krijg je echt extra pensioen. Dus ons gewonnen levensjaar verdelen we voor 2/3 en 1/3 over werk en pensioen. Wat ze nu voorstellen is vanaf 2033, klinkt ver weg, maar voor mensen die toewerken naar pensioen is het al best wel dichtbij. Om die leeftijd wel 1 op 1 aan de levensverwachting te koppelen. En dat betekent eigenlijk dat je de pensioenperiode gewoon fixeert. Dan is die ongeveer 19 jaar. Dus als wij in de toekomst gemiddeld 120 worden, noem wat geks, dan moeten we tot ons 101ste blijven werken. Dat is misschien een beetje een raar voorbeeld, maar dan snap je meteen welke kant het op gaat. Het werkende leven wordt steeds langer. Het gepensioneerde leven blijft dan eigenlijk gefixeerd in de tijd. En die 2/3, 1/3 was eigenlijk een hele mooie, charmante oplossing waar de vakbeweging mee kon leven. Waarvan Mark Rutte, destijds premier, zei van, nou, dat is misschien wel beter dan de hysterische stijging die we daarvoor hadden. Dat waren zijn woorden. En nu gaan we weer terug naar die hysterische stijging. Omdat het zoveel geld in het laadje brengt.
Hoe is dat bij de AMBO-PCOB-leden? Leeft het? Want zij zijn merendeel, niet iedereen, hè? Want het AMBO-PCOB heeft ook jongere mensen. Ja, dus onder de pensioenleeftijd. Het
merendeel heeft van deze maatregel geen last.
Nee.
Want die hebben wel AOW. Maar dat betekent niet dat we er niet wat van vinden. Want het is gewoon een ordinaire bezuiniging. Als je nu kijkt, is 2 jaar later, op zo'n duidelijke situatie, 2 jaar later AOW. Dat is dus 2 jaren AOW-uitgaven minder. Maar waar ik geen letter over heb gelezen, is dat je er ook moet opletten dat andere uitkeringen langer doorlopen. Kijk, iemand die nu in de bijstand zit, dat stopt op de huidige AOW-leeftijd. Dus 67 is dat, geloof ik, als ik het goed heb, ben ik uit mijn hoofd.
Ja, op dit moment
nog 67, geen 67, ja. Nee, nog niet 3 maanden erbij. Maar als je die na 2 jaar opschuift, naar 69, even voor het gemak... dan betekent dat die bijstandsuitkering ook 2 jaar doorloopt. Ja, dat zijn ook uitgaven die je niet had gehad als je die AOW op 67 inlaat.
Jullie verwachten überhaupt dat er grotere uitgaven komen als je mensen langer laat werken?
Ja, nou, waar Martin mee begon, de oudere werknemer. Niet iedereen is geschikt om tot zijn 67, 69 te blijven doorwerken. Er zijn een heleboel beroepen waar het helemaal niet zo gezond is... Overigens een hoge
En meer uitkeringskosten. Mensen kunnen ongeziekte terechtkomen of werkloosheid.
Precies, daar gaat het om. Ik heb ook eens een keer op vakantie stond ik te wachten. Mijn vriendin die ging boodschappen doen. Ik dacht, ik wacht wel even buiten. En toen ving ik een gesprek op tussen 2 heren die vlakbij me stonden. En toen vroeg de een en de ander, hoe lang moet jij nog? Ja, ik ben nu 51, dus nog... 14 jaar als ik geluk heb, weet je. En die andere, oh, ik nog 12. Denk, ja, moet je indenken. Die gaan dus elke dag met die gedachten naar hun werk. Dat is toch niet leuk?
Maar dan
dat
is
moet
dan
wel anders kunnen.
Ja, maar dat is ook dan vaak de angst dat diegene uiteindelijk dan gaan uitvallen voor
die
de pensioenleeftijd.
Die vallen ook uit, want die vinden het niet. Op het moment dat ze iets krijgen, ja, dan vallen ze om, zeg maar. En dan zijn ze ook niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Maar dat is heel erg... toekomstbeeld, denk ik.
Ja, daar wordt daar weinig over gesproken. Hè? Dat je anders moet gaan aankijken naar leeftijdsfase en werken en wel of niet ook variëren in je salaris.
Ja, nee, er staan wel wat dingen in het regeerakkoord over leven lang leren en dergelijke. Dat is iets wat natuurlijk waar we het al echt decennia over hebben. Serieus, maar ik heb wel eens zitten googlen en dan kwam ik op een stuk uit de jaren 60 dat de Sociaal-Economische Raad al over leven lang leren had. Toen heette het nog levenslang leren. Dat is een soort gevangenisstraf.
Ja.
Maar levenslang leren, blijven ontwikkelen. En dat is ongelooflijk nodig. Ik bedoel, omdat de arbeidsmarkt ook verandert. De eisen die gesteld worden veranderen. De opkomst van AI gaat heel veel beroepen veranderen. Dus om allerlei redenen is dat heel erg nodig. Maar dat is heel moeilijk stuurbaar vanuit Den Haag. En ook moeilijk te vangen in een regeerakkoord waar een paar weken over onderhandeld wordt. Dat gaat uiteindelijk alleen maar om een financiële tabel. Ja. Daar gaat het om. Dus misschien dat de nieuwe onderwijsminister en de nieuwe minister van Sociale Zaken wel degelijk dingen op de rit kan zetten, los van het regeerakkoord. Dat is voor de oudere werknemers belangrijk, maar denk ik eigenlijk voor heel veel werknemers heel belangrijk.
Heel even ten aanzien van...
Over de AOW-leeftijd. Het is verkeerd. De koppeling. Als je die, met die koppeling aan minimumloon maakt elke verhoging van de AOW een heel ongerichte maatregel. Want die komt ook terecht bij mensen met een flink aanvullend pensioen. Die hebben misschien die aanvulling niet nodig. Maar aan de andere kant denk je, de uitvoeringskosten van de AOW zijn minimaal. Want het is een simpele regeling. Dus op het moment dat je gaat sleutelen aan de eenvoud van de AOW, dat betekent ook dat de uitvoeringskosten zullen gaan toenemen.
Wat zijn die nu per persoon? Zou je dat
60
je...
euro per
oh, je
persoon.
Weet wat.
Ja, dat staat in het jaarverslag van de SVB.
En kijk, en dan krijgen we heel veel vragen natuurlijk ook van waarom kan de AOW niet bijvoorbeeld inkomensafhankelijk worden?
Ja.
Of afhankelijk van het aantal gewerkte jaren. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Want in heel veel landen om ons heen krijg je zo'n voorziening pas. Nou, zo, dan kan je zeggen, nou, iedereen die 40 jaar of 45 jaar heeft gewerkt, die bijvoorbeeld heel vroeg begonnen. Dat zijn meestal ook de mensen met vrij zwaar werk. Laat die met de AOW gaan. En mensen die lekker tot hun 25 hebben gestudeerd, die gaan dus wat later. Maar ja, het fraaie aan die AOW, het is een super simpele regeling. Ja. Hij is gewoon voor iedereen. Het enige wat erbij gehouden is of je al die 50 jaar in Nederland hebt gewoond. Dat is het enige.
En daarom is hij qua uitvoering niet duur.
Nee, is hij niet duur. En het legt ook een soort bodem. Het is echt een soort basisinkomen voor ouderen. En dat is ook het hele fraaie. Dus al die andere ideeën, die maken hem ook per definitie veel ingewikkelder. Nou, we hebben gezien wat een ellende we in de uitvoering hebben gehad. Op allerlei gebieden van toeslagen. Nou, dat met AOW hebben we er allemaal helemaal geen last van. Dat is super simpel. Dus voordat je daar gaat morrelen.
Ja, en één ding, dat is een stokpaardje voor mij overigens. Dat de landelijke overheid is bezig met koopkracht. En die hebben altijd het beste voor met mensen in Nederland. Hoop ik. Maar ik ga uit van wel. Maar dan zijn er altijd de lagere overheden die spaak in het wiel steken. Nou, in mijn situatie, ik ga met het belastingplan per maand 70 euro minder betalen dan belasting. Yes. Maar dan heb ik van de week de aanslag van de gemeente gekregen. Dat gaat mijn 80 euro meer kosten per maand. Dus alleen al met die twee is mijn koopkracht min 10 euro per maand. Ik kan het makkelijk hebben, ik ben niet zielig, daar gaat het niet over. Maar daar wordt eigenlijk nooit rekening mee gehouden met het koopkrachtbeeld dat wordt gepresenteerd. Want die gemeente of de provincie, die kan, nou wacht even, de dijken moeten dikker, zwaarder, hoger. Daar hebben we geen geld voor, we gaan de heffing omhoog gooien. En dat is soms, ook zeker met mensen met een kleine portemonnee, want die grens voor de kwijtschelding of vermindering, die wordt ook steeds hoger. Dus dat is echt ook een behoorlijke negatieve invloed op besteedbare inkomen.
Hoe belangrijk is het dan dat je als ouder niet alleen die AOW krijgt, maar ook een aanvullend pensioen hebt? Met de gast in Ouder en Wijzer Martin Visser, financieel-economisch expert, vaak te zien op tv, en Alex van Scherpenzeel, werkzaam bij de AMBO PCOB, de man van de geldzaken hier. Zo ziet het er ook wel uit. Ik denk wel dat je best wel streng bent, denk ik. He?
Oh ja?
Ja, vind ik wel.
Maar rechtvaardig,
ja. Ja zeker. Nou, eens kijken hoe rechtvaardig dat aanvullend pensioen dan geregeld is. We hebben het nieuwe pensioenstelsel, is er veel veranderd. Hè. De wet toekomst pensioenen. En die zegt uiterlijk 1 januari 2028, dan moet iedereen over. Dat proces is gaande. Ik vind dat er al best veel pensioenenfondsen overgaan. Invaren heet dat met een mooi woord. Ik denk dat elke pensionaris alleen maar één gedachte heeft, en dat is als ik er maar niet op vooruit ga. Het lijkt als
niet
je
op achteruit gaat.
Niet op achteruit.
Oh ja, als ik ja.
Dat is een angst.
Ja, waar komt deze Freudiaanse verspreking vandaan? Geen idee.
Ja, en hoe hou je daar overzicht over? Ik denk dat heel ingewikkeld is. Ja. Dat is echt.
Nou ja, maar als je de berichten nu hoort, heb ik steeds het gevoel: oh, het valt heel erg mee.
Ja, dat is de grote terechte goocheltruc.
Is dat dan wat het is?
Een heel aantal jaar geleden heeft de toenmalige voorzitter van de FNV in een interview mij ook gezegd: iedereen gaat er straks op vooruit. Nou, dan moeten echt alle alarmbellen afgaan als iemand dat gaat beloven. En heel veel pensioenactuarissen zeggen ook van ja, maar al die makers van het pensioenakkoord hebben geen geldbomen in de tuin staan. Waardoor de hoeveelheid geld is niet ineens toegenomen. Maar wat natuurlijk gebeurt, we stappen over van het ene pensioenregime naar het andere. Daar komen andere eisen bij kijken. Dat stelt dat de pensioenfondsen in staat om die enorme reserves die ze verplicht waren op te bouwen, om die nu te gaan verdelen. En dat voelt als een bonus. En voor mensen die gepensioneerd zijn, is dat ook een bonus. Want voor sommige mensen, afhankelijk van hoe jouw pensioenfonds ervoor staat, gaat het pensioen ook echt omhoog. Dus dat is ook echt geld.
Maar dat komt door die compensatieregeling, heel simpel samengevat.
We hadden een heel streng systeem met een zogenaamde pensioengarantie. We wisten van tevoren welk pensioen we zouden gaan krijgen. Dat was gegarandeerd. tot we de kleine lettertjes gingen lezen. Maar goed, in principe, dat was het uitgangspunt. Je krijgt gegarandeerd, 70%, 80%, nou, wat de belofte ook was, dit pensioen. Maar om die garantie te kunnen waarmaken, waren pensioenfondsen verplicht behoorlijke buffers aan te leggen. In het nieuwe stelsel wordt er gezegd, een beetje platgeslagen, we garanderen helemaal niks. Het enige wat je zeker weet is de premie die wordt ingelegd. En wat er aan het eind uitkomt, dat zien we dan wel. Ik zeg het een beetje zwart-wit, maar in de basis is dat het verschil. Maar bij zo'n systeem waarbij je gewoon de inleg van pensioenpremie gewoon belegt en laat meebewegen met de golven van de beurs en aan het eind van de rit wel ziet wat eruit gekomen is, ja, daar hoeven dus niet van die enorme reserves voor worden opgebouwd. Dus dit is het moment, als je overstapt van het ene stelsel naar het andere stelsel, dat je in een keer de plooien kan gladstrijken, reserves uitdelen. Iedereen krijgt het bijgeschreven, of op zijn pensioen of in zijn pensioenpotje. En dan lijkt het dus alsof we allemaal enorm erop vooruit zijn gegaan. Maar het is wel ons eigen geld natuurlijk meenemen. Het is gewoon het verdelen van de poed onderling.
Maar dat is voor deze groep. En aan de andere kant, bij dat invaren krijgen we als het ware een bonus. Dus een soort invaarbonus.
Als een bonus. En ik noem dat een goocheltruc. Die bonus is wel echt. Maar een bonus suggereert alsof er geld uit de lucht komt vallen. Het is ons eigen geld, wat we gewoon verdelen. En het is ook, het is natuurlijk heel goed bedacht, dat het creëert ook draagvlak voor het nieuwe stelsel. Dat mag allemaal, hè? Maar dan horen ze van prima. Ik denk dat het onvermijdelijk was dat we naar een nieuw pensioen gingen. Of dit nou helemaal ideaal is, is weer een andere vraag. Dat was onvermijdelijk. Ja, en die bonus helpt ook heel erg bij het gevoel van, oh, zie je wel, we gaan er echt op vooruit. Maar wat gebeurde nou met de eerste pensioenfondsen die al een jaar geleden waren overgestapt? Dan zou je zeggen, nou, we hebben het nieuwe pensioen moest onder andere koopkrachtiger worden. Dat was een van de doelstellingen. En je ziet dus dat die nieuwe pensioenfondsen dus nu niet al volledig kunnen indexeren. Want ook het nieuwe pensioen heeft toch weer allerlei regeltjes voor kleine buffertjes om tegenvallers uit te smeren. En dat betekent dat meevallers ook worden uitgesmeerd over de toekomst. Dus het gekke is, deze mensen hebben een bonus gekregen een jaar geleden. En krijgen nu in januari te horen van, ja, u bent overgegaan. U had een lekkere plus. De inflatie was bijna 3,5%, maar u krijgt 1% indexatie. Ja, dat is natuurlijk niet wat we ervan hadden verwacht. Maar dat is ook weer inherent aan het nieuwe pensioenstelsel.
Ja, want die 1% indexatie, dus we gaan mee met zeg maar de inflatie en de welvaart, die is dan te weinig.
Die is dan te weinig, want er zijn dan eventueel positieve rendementen. Maar ja, we gaan ze niet allemaal in één keer uitdelen. Want anders dan gaat het pensioen wat heel hard op en neer. Dus gaan we toch weer nieuwe buffertjes bouwen. Dus daar begon ik met te zeggen, van als mensen al in staat zijn om voor zichzelf helder te hebben, wat betekent het nu eigenlijk voor mij? Want zelfs, ik schrijf hier veel over. Maar als ik inlog op mijn pensioen, ik word er ook niet wijzer van.
Nou, dat is precies als, als ik jou zo hoor, dan denk ik, waar
ik
moet je dan op voorbereiden?
Ik snap het macro, maar om nou voor jezelf echt goed te begrijpen, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En waar kan ik nou echt van op aan? Waar kan ik van? Dat is echt ongelooflijk lastig. Het blijft wel een beetje behelpen. En het blijft dus echt honds ingewikkeld, omdat men niet aandurft om te zeggen, nou, het wordt echt een persoonlijk pensioenpotje. Mm-hmm. Dit is wat je hebt. Het gaat 100% meebewegen met de beurs. Het wordt super onzeker. Dan krijg je het casinopensioen. Maar dan weet je in ieder geval, dat geld is van jou en dat beweegt gewoon op en neer en dat is het. Nee, maar er zitten toch weer allerlei extra buffertjes in om het een beetje solidair te houden. Wat ik begrijp dat ze dat willen, maar dan wordt het ook ingewikkelder van en moeilijker uitlegbaar. En dus ook minder tastbaar voor mensen.
Nou, maar ook dat persoonlijk potje, dat toen in het begin werd dat gecommuniceerd. Dat gaat over van een grote pot voor iedereen naar een persoonlijk potje. Nou, dan krijg je vraag, ja, als het potje op is, wat dan? En ik leef nog. Weet je, alsof dan zegt, nou, zoek het uit verder met je AOW. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Maar dat we gewoon al daarover bestonden al misverstanden. Dus het enige waar wij, niet het enige, maar we heel scherp op zijn, hoe wordt er nou gecommuniceerd?
Mag ik dan tot slot gewoon jullie horen over wat jullie advies is voor onze luisteraar, hoe je hier jezelf op moet voorbereiden, hoe je dit nou eigenlijk precies moet zien. Ja, Martin, wat is jouw advies of jouw gedachte voor de luisteraar waarmee je toch ook een beetje helderheid schept?
Ja, en maar de grootste advies is toch vooral voor de werknemer die ouder aan het worden is. En die ziet, er gaat iets gebeuren met die AOW, er gaat iets gebeuren met sociale zekerheid. En ik zie mijn werk veranderen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, blijf bij de tijd. Probeer waar dat kan in jouw job bij de tijd te blijven. En ook jouw werkgever heeft er ook een rol in. Als jij werk doet waarbij je nu al weet, ik ga niet in gezondheid mijn pensioen halen. ook jouw werkgever heeft daar een verantwoordelijkheid. Zorg bij tijd dat je in gesprek raakt over, oké, maar hoe ga ik nu op een fatsoenlijke manier de 67 of ouder halen? Ik denk dat dat heel belangrijk is, eigenlijk voor ongeacht welk beroep. En dat kan hem zitten in scholing voor de ene, die vooral met kennis bezig is. En dat kan hem ook zitten in gewoon op een gegeven moment een andere job gaan doen. Omdat je gewoon weet, ja, weet je, ergens houdt het een keer op, dit zware fysieke werk. Daarover moet je echt met elkaar in gesprek. Want hoe de regelingen ook gaan veranderen, dat is van belang dat je gewoon kan blijven werken tot aan je pensioen. Het liefst ook met plezier om aan te haken wat jij zei, Alex. Niet van hoe lang moet ik nog, maar dat het ook gewoon een beetje leuk is.
Maar ook dat geldt voor gepensioneerden, ook niet gepensioneerden. Maak gebruik van de financiële regelingen die er zijn. Hoe vaak wij niet tegenkomen elk jaar weer. Een heleboel mensen die geen toeslag aanvragen, terwijl ze er recht op hebben. Dat is over het zwakke punt in het toeslagensysteem. Die moeten aanvragen. Maar dat is een andere podcast. Maar als je mensen, een heleboel mensen laten gewoon geld liggen.
Ja, dat is jouw ervaring
en
ook.
Het is geld,
ja,
zeker. Geld het gewoon beschikbaar
is. Er zijn
absoluut
regelingen voor mensen die zwaar werk doen.
Ja.
Dat zijn geen overheidsregelingen.
Nee, die zijn een CO's.
CO's,
ja. Daarover moet je een gesprek met werkgever. Jij doet ook vooral op allerlei toeslagen. Er zijn allerlei potjes en regelingen waar mensen er geen weet van hebben.
Er wordt nu ook naar verwezen, maar als mensen die potjes niet kunnen vinden.
Ja,
want
nee,
dat is dus jullie ervaring.
Nou ja, wat je wel ziet is dat verschillende overheden in toenemende mate ook zelf de mensen beginnen op te zoeken. Je hebt het gezien met de energietoeslag, is de gemeente dat gaan doen. Je ziet er rondom toeslagen ook dat ook het dienst toeslagen zich steeds meer van bewust is van mensen gaan ons niet automatisch vinden, want we hebben het gewoon veel te ingewikkeld gemaakt. Dus als het goed is, gaat de overheid ook af en toe naar jou op zoek. Maar dan nog, ja, weet je, schakel hulp in van mensen, advies.
Ja, en het Nibud heeft een tool op hun website staan. Waar je op basis van jouw situatie die je inklopt, overzicht van waar je mogelijk voor in aanmerking komt. Moet je nog wel allemaal zelf gaan aanvragen, uiteraard. Maar dat geeft wel inzicht voor mensen die niet weten hoe ze de weg moeten vinden.
En Alex, tot slot, wat kunnen we van de AMBO-PCOB verwachten de komende tijd? Als het gaat om het.
We gaan goed in de gaten houden of deze plannen wel handen en voeten kunnen krijgen. Want er zijn flink wat maatregelen die nu zijn voorgesteld, die komen hard aan bij ouderen. Niet alleen die afschaffen van die zorgkostenaftrek, maar vooral de overheidsbijdrage voor veiligheid. Ik heb nog steeds geen variant gehoord waar dat woord boete achter valt. Als we vroeger de mantelzorgboete
hadden. Wij noemen het bij de krant met de NAVO-tax.
Oh, dat kan dat. De NAVO-tax. Die is ook wel vriendelijk nog.
Ja, maar je begrijpt dan wel waar je het voor doet.
Ja. Ja. Dus nee, maar goed, daar zijn we. Wat voor effecten dat heeft gewoon voor de portemonnee van onze achterban. Want er zitten verschillende maatregelen in waar we mee begonnen met dit gesprek, die niet leuk zijn voor onze achterban. En de een kan het beter hebben dan de ander.
Ik heb het idee, Alex, dat jij het nog heel erg druk gaat krijgen de komende jaren.
Op je oude dag.
Ja, op je oude dag. Ja.
Ik weet het wel zeker.
Gelukkig dan voor de achterban van AMBO PCOB. Gelukkig ook voor de achterban van AMBO PCOB dat jullie hier waren. Martin Visser en Alex van Scherpenzeel.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was Ouder en Wijzer. Heren, dank nogmaals voor uitleg, jullie visie op onze koopkracht, de AOW aanvullend pensioen. En u, dank voor het luisteren.
Dit was Ouder en Wijzer over geldzaken. Heeft u tips? Wilt u eigen ervaringen kwijt? Of heeft u vragen? Deel ze met AMBO PCOB. U kunt mailen naar contact@ouderenwijzer.nl.